Staat hij een beetje rond te zingen of zo? Om, of niet? Hè? Gaat hij goed, ja? Oké. Okay. Prima. Een hele goede morgen. Ik zoek even mijn preek op. Zo. Zo. Had je die liederen nou zomaar toevallig zelf uitgezocht? Of een... ik dacht het al. Ik denk, het is te toevallig haast. Want ze sluiten heel mooi aan, inderdaad. En het waren precies twee liederen. Vooral het laatste lied. Nee, twee liederen. Waar ik ook een opmerking bij had willen maken. Dus het is leuk. Het is leuk dat je zijn lied zingt, Volkert. Ja. Ja, morgen is het kerst, hè. En we hebben thuis ook al zo'n beeldje staan. En een paar van die heerlijke en de poppetjes voor de kleinkinderen. Als ze komen. Maar ik weet nog wel, thuis hadden we altijd zo'n mooie kerststal, hè. Met van dat grotpapier, kennen jullie dat? Maakte mijn moeder dan met zo'n grotpapier, dat zag er heel mooi uit. En dan een loei van een kerstboom ernaast met zo'n piek erop. Hè. Dat was het kerstfeest. En kerstfeest, ja, ik vond het altijd heel erg gezellig. Het was echt een blij feest. En we gingen naar de nachtmis. En dan na de nachtmis, dan was er thuis lekker eten. En dat was, ja, dat was de traditie. Maar wij wonen tegenwoordig in Wijchen, bij Nijmegen. Dus het is een rot eindje rijden hier natuurlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet hoe lang ik dat nog ga volhouden, maar goed, vandaag nog wel. En de gezamenlijke kerken in Wijchen hadden een kerstfeest georganiseerd. Dat doen ze elk jaar, blijkt dat. En ze hadden voor de katholieke kerk hadden ze een grote kerststal met levende beesten, weet je wel. En een mevrouw die blijkbaar nog niet zo lang geleden bevallen was met haar kind, die zat daar. Ik vond heel wat. En in de katholieke kerk was natuurlijk een grote kerststal. En ze hadden mij gevraagd of ik wilde optreden als een van de wijzen. Dat betekent, ik kreeg zo'n soepjurk aan en dan een soort tulband op mijn hoofd. En dan was het de bedoeling dat ik op dat kerkplein rondliep, samen met nog een paar anderen. En dan mensen aansprak. Hè, wat moet je dan? Hoe voer je dan een gesprek met mensen die je niet kent? Dus ik vroeg me van, mag ik u wat vragen? Wat vindt u van het kerstfeest? Oh, wat vind ik van het kerstfeest? Ja, ja leuk, hè. Wat is kerst voor u? Nou, dan kwamen er dit soort dingen. Lekker eten, gezelligheid, fijn met de familie bij elkaar, fijne sfeer, weet je, dat soort achtige dingen allemaal. En dan vroeg je door en dan zei je van, weet u ook iets van de waar het kerstfeest vandaan komt, wat kerst is? Nou, sommige mensen niet, maar de meeste wel van, ja, dat moet je maar geloven, weet je, wat een... Zo'n kindje wat geboren is, ja, maar het zegt mensen eigenlijk totaal niets. En kerst is echt een feest, een blij feest. Een feest van vreugde, echt. En terechte blijdschap. Het is echt een feest van blijdschap. En jij las het straks al, dat vond ik zo mooi dat je dat las uit Lucas, want dat had ik er ook in staan, dat de engelen zeggen, weet je wel, ik verkondig u grote blijdschap. Ik verkondig u grote blijdschap. Maar ja, wat is die blijdschap dan? Is dat gezellig bij elkaar zijn? En leuk en lekker eten en zo? Nee. Want staat er, de zaligmaker is geboren. De Heer Jezus Christus is geboren. En wat is die? Wat is die blijdschap dan van kerst? En de vraag ook, waar vind jij je vreugde in? Waar vind jij je vreugde in? Op de vingerletter, hè? En ik wil twee dingen tegenover elkaar zetten. Je kunt je vreugde vinden in alles wat jij voor God weet te doen. En zeggen van, nou kijk eens hier, kijk, ik doe dit voor u, ik doe dat, et cetera, of... Maar je kunt je vreugde ook vinden in de genade van God in Christus. En de vraag is, waar vind jij nou je vreugde in? En weet je, er is geen boek in het Nieuwe Testament waar zoveel over vreugde gesproken wordt als in de Filippenzenbrief. Waar Paulus, die Paulus schrijft, dat is het hoofdthema van de Filippenzenbrief. En de Filippenzenbrief is echt een van de mooiste brieven in het Nieuwe Testament. Zoals jullie misschien al weten uit de vorige keren. Het is geschreven uit de gevangenis in Rome. Paulus zit in Rome in de gevangenis. Zijn eerste gevangenschap. Waarschijnlijk is hij daarna nog een keer gevangen genomen geworden. En daar uiteindelijk als martelaar gestorven. En die vreugde die heeft alles te maken met de zekerheid van je behoudenis. Waar haal jij je zekerheid vandaan? Waarom kun je hier vanmorgen zitten en zeggen van ik weet dat ik een kind van God ben? Is dat omdat je zelf zo goed je best doet? Omdat je zo braaf bent voor God? Ik weet wel, toen ik pas tot geloof gekomen was, ja, neem me niet kwalijk, want het slaat nergens op wat ik zeg. Maar dat ik toen dacht van God heeft een goeie aan mij. Echt. Ik heb me bekeerd, weet je wel. En ik ben naar God toegekomen. Nou, hè, God, goed gedaan. Hè? En dan door de jaren heen, dan loop je tegen jezelf aan. En dan leer je jezelf steeds meer kennen. En dan denk je, Heer, hoe hebt u toch ooit aan mij om kunnen zien? Hè? Dan wordt het wonder steeds groter. Nou, daar gaan we vanmorgen over lezen. In Filippenzen 3. En Wim is zo aardig geweest om dat al rond te sturen gisteren. Dankjewel Wim. Ja, Wim die belt mij elke zaterdagmorgen. Nou, niet elke zaterdagmorgen als ik hier moet spreken. Dan belt Wim om klokslag 10 uur belt hij mij. Dan gaat de telefoon. En dan zegt mijn vrouw tegen mij. Hennie, oh, dat is Wim uit Breda. En inderdaad. Hij was het ook gisteren. Hè? Nou, we gaan lezen in Filippenzen 3. Vers 1. En je mag het op het scherm zetten. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de 8e dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de gerechtigheid en rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mijn winst was, dat heb ik om Christus wil als schade geacht. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid. Die uit de wet is. Maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God. Op grond van het geloof. Op middel van het geloof. Namelijk. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, Maar één ding doe ik. Vergeten wat achter is, mij uitstrekken naar wat voor is, jaag ik naar het doel. Namelijk de prijs van de roeping van God die van boven is. In Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Nou, Paulus, die begint met blijdschap, hè? Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heer. En de vraag die ik heb is inderdaad, wat is die blijdschap? Wat is die blijdschap in de Heer? En ik heb eens een aantal dingen tegenover elkaar gezet. Aan de ene kant de menselijke blijdschap. En aan de andere kant de vreugde in de Heer. En dat is toch een hele andere blijdschap. Ik weet het al vroeger we zongen net dat lied, weet je, wees blij in de Heer. En toen ik pas tot geloof gekomen was, was dat een van de eerste liederen die ik kende. Maar dan in het Engels. Want ik was op een weekend tot geloof gekomen met Amerikanen. Dus we zongen, ik zat met mijn benen in het gips tot hier. En een klasgenoot van mij die had mij opgehaald. En ik was daar het weekend geweest. En we reden smalig weer terug naar Den Bosch, naar de HTS waar ik op school zat. En in de auto zongen we. We hadden moeten zingen Rejoice in the Lord, maar ik had geen flauw idee wat we zongen. Ik zong Rejoice in the Lord. Ik had het Engels kennen, ik ook nog niet zo goed. Dus, maar ja, weet je, wees blij in de Heer. Weet je, ken je dat, hè? Dat was hem. Maar de blijdschap in de Heer, vrienden, is een diepe innerlijke vreugde die je mag kennen. De wereld, die vindt blijdschap in seksuele genoegens. Wij vinden blijdschap in de liefde van God. De God die ons lief heeft. En die liefde die we als een spiegel mogen weerkaatsen, mogen doorgeven naar anderen. Niet alleen met onze woorden, maar vooral ook met onze daden. Een van de dingen die, ja, ik wil niet zeggen die ik geleerd heb, maar ja, waar ik me meer van bewust ben geworden, is dat het niet zozeer zit in mijn woorden, maar wat ik voor anderen doe. Voor mijn buren. Wij wonen in een soort klein flatgebouw, waar we een prachtig huis in hebben met 3 verdiepingen. En we hebben aan alle kanten hebben we buren. En om gewoon aardig te zijn tegen je buren. Gewoon. Onze buurvrouw, die is 80 jaar en die was ziek van de week. En dan stuur je een appje, joh Nel, hoe is het met je? Hè? En dan schrijft ze terug, wat fijn om zulke buren te hebben. En dan denk ik, vrienden, dat is het toch. Ja, niet om fijne buren te zijn, maar dat is het toch. Hoe zul je Christus bekendmaken als er niet een relatie is met mensen? En ja, daar ben ik me van bewust geworden. Gewoon vriendelijk en aardig zijn voor anderen. Zodat je ook een ingang krijgt om te kunnen spreken over de liefde van God. En dan, de wereld zoekt zekerheid. Op alle mogelijke manieren zoeken ze zekerheid. Maar wij hebben vertrouwen. Ook al weten die dat ons allemaal zal overkomen. Toen ik vanmorgen wegging, toen zei ik tegen Henny, mijn vrouw, nou tot straks, hè. En toen zegt ze, ja, DV. Ik zeg, ja, zo de Heere wil. En wij leven. Want voor hetzelfde geld slip ik onderweg, kom tegen een vrachtwagen aan en ik ben er niet meer. Ja, dat hoop ik niet. Maar ja, die dingen die gebeuren gewoon. Wij hebben ons leven niet in onze handen, we hebben geen zekerheid. Maar wij vertrouwen. Wij vertrouwen op onze God. De wereld zoekt bevrediging. En bevrediging niet alleen op seksueel gebied, maar ook op het gebied van. Ik denk wel eens, er zijn drie gebieden. Geld, macht en seks. Dat zijn drie gebieden die mensen kunnen beheersen. Maar wij kennen vrede. vrede met God. Prachtige tekst van Romeinen 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Ja. En vrede. Natuurlijk, vrede kan ook in je gevoel doorwerken. Maar vrede is veel meer dan een gevoel, vrienden. Vrede is een soort juridische status. Ik heb vrede met God. Ik heb vannacht slecht geslapen, zal ik je eerlijk vertellen. Wim vroeg vanmorgen aan mij, waar kan ik voor je voor bidden? Ik zeg, bid dan maar voor mijn slapen, want ik slaap zo slecht. En dan kan ik weer niet in slaap komen, voor midden in de nacht wakker. En dan, dat is heel vervelend, is dat. Als je niet goed slaapt. En dan kun je je rot voelen als je slecht geslapen hebt. Maar of ik me nou rot voel, of dat ik de nacht ervoor ik heel goed geslapen, ja, dan voel je je lekker fris 's morgens. Hè. Dat doet voor mijn vrede totaal niets af. Voor mijn status naar God doet het niks af. En dat mogen we ook vasthouden met elkaar. Hoe we ons ook voelen, dan mag je als het ware ik zeg dat ook tegen mezelf, Heer, ik voel me ellendig. Maar Heer, er is tussen mij en u niets veranderd. U houdt van mij. Ik heb vrede met God, hoe ik me ook voel. Ja. En dan het woord geluk. De wereld zoekt geluk. Ik dacht eraan dat over een week, dan op 31 december, dan is de staatsloterij. En degene die dat wint, ja, dat is 1 op de zoveel miljoen, dus ja, maar die wint 30 miljoen euro. Ik denk, man, je zult maar 30 miljoen euro winnen. Oh, dan zit ik te denken, wat zou ik daarmee doen? Hè? Dan denk ik, nou, ik zou aan die geven en aan die geven en aan die geven. Want geven is veel leuker dan hebben, weet je dat? En ja, dan heb je echt geluk als je dat wint. Maar wij hebben vreugde. Geluk is toeval. Geluk komt van het Latijnse woord fortuna. Daar komt ons woord fortuin vandaan. Nou, dan bof je, weet je wel. Maar vrienden, wij hebben de vreugde in de Here. En die vreugde, dat is niet iets toevalligs. Iets van, ja, hè, zoals geluk. Ja, je kunt je de ene dag gelukkig voelen en de andere dag ongelukkig voelen. Nee, die vreugde is een blijvend iets. En die vreugde, die ontstaat daar waar een mens God leert kennen. En dan bedoel ik niet van, ja, ik heb me bekeerd, weet je, nu ben ik een kind van God, nu is het klaar. Nee, naarmate we in ons leven groeien in de kennis van God, naar die mate neemt ook onze vreugde in de Here toe. En hoe leer je God kennen? Ja, natuurlijk door zijn woord, te lezen, door te bidden, door tijd te nemen om te mediteren over het woord en met God te spreken. En zo mag je groeien in de kennis van God. En zo groei je ook in die vreugde. En die vreugde van God is een bovennatuurlijke vreugde. Een vreugde in zijn goedheid, zijn genade en zijn liefde. Ik dacht eraan dat je wel geschiedenissen leest van mensen, bijvoorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog, die in de concentratiekampen zaten, maar ook nu christenen die vervolgd worden en die gevangen zitten, dat ze ondanks hun moeilijke omstandigheden een diepe vreugde kunnen kennen. En niet dat ze met een big smile rondlopen, want misschien worden ze wel gemarteld en is het vreselijk wat ze doormaken. En toch van binnen hebben ze een vreugde die niemand weg kan nemen. En daarom zegt Paulus ook, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Ja. Die zekerheid, die hebben wij. En dat wil Paulus graag, ja, dat wil Paulus graag aan die gelovigen meedelen. En dan zegt hij een paar hele scherpe dingen. En waarom zegt hij dat? Omdat er mensen waren ingeslopen, zoals dat overal gebeurt, ook in deze tijd, die het evangelie ontkrachten. Die zeggen, ja, het is wel waar dat God je lief heeft, maar je moet er wel zelf voor werken hoor. Je moet wel goed je best doen, want anders... En dan zegt hij deze woorden. En dat zijn heftige woorden hoor. Let op de honden. Stel je voor dat ik tegen Wim zeg, hond! Dan denkt Wim, zo, wat een rotvent zeg. Wat een lelijke dingen zegt hij tegen mij. Dat is echt een scheldwoord, hond. En zeker in die tijd. Tegen een hond bij de Joden, ja, dat was wel het minste, het laagste wat je kon hebben. Ik weet nog wel, maar ja, jij komt ook uit Arabisch sprekende landen. En daar zijn honden niet geliefd, hè?
Nee.
En ik weet wel, wij kennen toen wij in Zwijndrecht woonden, waren we vrienden, zijn we nog hoor, maar ja, we zien ze alleen zo vaak niet meer. Een Syrisch gezin. En wij hadden een hondje. Nou, dat vond hij helemaal niks. Dan kwam hij binnen, bah, van dat vieze beest weg, weet je wel. Een hond, dat is echt het meest lage schepsel wat je je kunt voorstellen. En dat is wat Paulus zegt, let op de honden. Dus hij is heel fel tegen een bepaalde groep mensen. Let op de slechte arbeiders. Ja, het zijn wel arbeiders. Het zijn wel mensen die arbeiden, die werken voor de Heer. Maar ze doen het op een totaal verkeerde manier. En dan zegt hij, let op de versnijdenis. Als je dat woord versnijdenis hoort, wat denk je dan? Dan denk je aan besnijdenis. Hè? Ja, aan de besnijdenis. En waarom zegt Paulus nou, let op de versnijdenis. Nou, dat is omdat er mensen gekomen waren die zeiden, moet je luisteren, ja, je kunt wel christen worden, maar je moet wel ook alle Joodse gebruiken gaan doen. Want anders hoor je er nog niet echt bij. Anders heb je maar een halve behoudenis. Als Paulus op zijn eerste zendingsreis is geweest, dan komt hij terug. En dan zijn er na hem zijn er Joden gekomen, christen-Joden. En die zeiden tegen de mensen, waar Paulus in Galatië, waar hij in het zuiden van Turkije, waar Paulus gemeente had gesticht. Dan zeiden ze tegen die mensen in die gemeente, ja, jullie zijn nu wel christen, maar je moet ook besneden worden. En je moet ook de feesten houden en je moet ook dit doen en dat doen. Alle Joodse gebruiken moet je houden. Want ja, anders hoor je er nog niet bij. Ze noemen die mensen wel Judaïsten. Dus J-U-D-A-I, tremaatje voor de mensen die schrijven, S-T-E-N. Judaïsten. En de Judaïsten, dat waren dus de mensen die waren heel fel op dat Joodse geloof. En Paulus ziet daar een enorme bedreiging. Want hij ziet, als dit doorgaat, dan wordt de evangelie helemaal van zijn kracht beroofd. Dan wordt de evangelie iets menselijks. Iets wat je door menselijke inspanningen kunt bereiken. En daarom is hij in die Galatenbrief onvoorstelbaar fel. Hij zegt tegen hen, wie heeft u betoverd, Galaten? Dat jullie de verkeerde weg op zijn gegaan. En dan zegt hij, als er iemand is die jullie een ander evangelie verkondigt dan ik jullie verkondigd heb, dan zegt hij niet die je stout, of die moet je maar wegsturen, maar dan zegt hij, die zij vervloekt. Die zij vervloekt. Een hele heftige uitdrukking die Paulus daar gebruikt. Die zij vervloekt. Hij is daar zo onvoorstelbaar fel. Net zoals hier, omdat hij weet, het evangelie dreigt van zijn kracht beroofd te worden. En daarom is hij hier ook zo fel, dat hij het heeft over honden en slechte arbeiders. En versnijdenis. Versnijdenis is als het ware een soort spotwoord op een zinloze besnijdenis. Hoe kun je toch zo dwaas zijn, zegt hij, dat je je laat besnijden? Want vrienden, er is niets in onszelf waardoor wij bij kunnen dragen aan de redding van God. Niets. Helemaal niets. Het is 100% een daad van God. en 100% genade. Ja. En dan zegt hij, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Kijk, dit is de echte besnijdenis. Niet een besnijdenis van het vlees, van een penis waar een stukje voorhuid van afgenomen wordt. Nee, het is de innerlijke besnijdenis. Het is de besnijdenis van het hart, zoals de Bijbel daarover spreekt. En hij zegt twee dingen tegenover elkaar. Aan de ene kant God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. En aan de andere kant op het vlees vertrouwen. Zie, het is niet een beetje van dit en een beetje van dat. Zoals, nou, ik zal geen namen noemen, maar in sommige kerken geleerd wordt dat ja, je moet goed je best doen, je moet met de genade meewerken. En samen met Gods genade, dan kom je er. Maar zo is het niet, vrienden. Het is echt Gods genade alleen. Ik dacht aan de reformatie, aan de 5 sola's van de reformatie. Jullie kennen ze misschien wel, hè? Nou, één daarvan is sola gratia. Alleen door genade. En nergens anders door. Niet door onze goede bedoelingen, maar alleen door genade. En wat is genade? Nou, ik heb het dus in 3 punten samengevat. Genade is een persoonlijke liefdesdaad van God naar de mens. Genade rekent af met onze goede bedoelingen. En de genade van God, die laat ook de peilloze diepte van mijn en aan jouw verlorenheid zien. En de torenhoge liefde van God. Vrienden, morgen vieren we kerstfeest. Dan vieren we dat de Zoon van God. En probeer het zich een klein beetje voor te stellen. Ja, ik weet, je kunt het je niet voorstellen. Maar probeer je voor te stellen hoe geweldig Christus in de hemel geweest moet zijn. Alle engelen dienden hem. En daar in de hemel, in die hoge hemel, daar was hij. In de heerlijkheid van God. Onvoorstelbaar. De allerhoogste plaats. En hij daalt af naar de allerlaagste plaats. En waarom? Omdat er geen andere weg was om jou en mij te redden. Er is maar één reden waarom Christus naar deze wereld kwam. En dat is omdat God liefde is. Omdat God jou Wim en jou Dick en jou Petra en jullie allemaal en mij. Omdat hij ons wilde redden. Omdat hij ons voor eeuwig in zijn heerlijkheid wilde hebben. Om zijn heerlijk wezen met ons tot in eeuwigheid te delen. Een van de geweldigste versen, ik heb het misschien wel eens vaker gezegd hoor, is voor mij 1 Johannes 3. Waar staat, geliefden, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Want we zullen hem zien zoals hij is. 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. We zullen gelijk zijn aan Christus. Er zal niks, geen zonde meer van mij zijn. Wat heerlijk, al die verkeerde gedachten die je soms kunt hebben. Alles weg. Er zal alleen het leven van Christus zijn. En we zullen hem zien zoals hij is. De Heer Jezus Christus. En vrienden, genade laat de peilloze diepte van onze verlorenheid zien. En als er iemand was die kon vertrouwen op zijn eigen kunnen, dan was het Paulus wel. Paulus' leven was om door een ringetje te halen. Echt. Dat zegt hij ook in de volgende verzen. Daar zegt hij, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer, zegt hij. Ik sta boven jullie allemaal. Oh ja, zegt hij, kijk maar. Ik ben besneden, keurig op de achtste dag. Ik ben van het geslacht van Israël. Ik ben van de stam Benjamin. Ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën. Ik ben een Farizeeër wat de wet betreft. Ik heb de gemeente vervolgd. En dan zegt hij dit. Naar de gerechtigheid die in de wet is, onberispelijk. Wie zou dat kunnen zeggen? Naar de gerechtigheid die in de wet is, onberispelijk. Maar weet je, de mensen die dat van zichzelf zeggen, zijn de moeilijkste mensen voor God om te bereiken. Want dat zijn de mensen die zo hoog van zichzelf denken. Ja. Paulus vond zichzelf een heel goed mens. En ook als christen kun je denken, zoals ik dat zo dom vroeger dacht, nou, ik doe het toch wel aardig voor God. Hè? Ja. Maar, en weet je wat ik ook zo bijzonder vind? Dan lees je dat in Handelingen 9, geloof ik, ja. Daar lees je van de bekering van Paulus, hè, of Saulus. Die namen zijn overigens is het niet zo dat hij heette eerst Saulus. En toen kwam hij tot geloof. En toen werd hij Paulus. Dat klinkt heel mooi, maar is grote onzin. Paulus was gewoon zijn Griekse naam. En Saulus, eigenlijk Shaul. Hè, jij kunt het misschien beter uitspreken dan ik.
Shaul.
Ja. Ja. Nou, zo heette hij onder de Hebreeën. Maar ja, er was natuurlijk geen Griek in het Romeinse Rijk die dat verstond. Dus daarom hadden veel Joden ook een Griekse naam. En Paulus heette Paulos, de kleine. En want hij was een klein manneke. Maar dan moet je je voorstellen, dan is hij op weg van Jeruzalem naar Damascus. En dan grijpt God hem in de kraag. En ik denk wel eens, als God het nou niet gedaan had. Als God Paulus niet in zijn kraag gegrepen had, wat dan? Dan was er van Paulus niets terecht gekomen. Dan was hij voor eeuwig verloren gegaan. Ja. En God in zijn wijsheid, in zijn goddelijk plan, had al van voor de eeuwigheid voorzien. Zo ga ik het doen. En zo werd Paulus in zijn kraag gegrepen en werd hij, ja, kwam hij tot bekering. En dan is hij tot bekering gekomen. Maar ja, dan is het nog niet meteen een ander mens. Natuurlijk, je hebt de Heer leren kennen. Dus je bent, zoals ik dat in het begin ook was en jullie misschien ook wel, hè, je bent vol blijdschap. Geweldig, ik hoor nu bij God. Maar je moet nog zoveel leren. En Paulus moest ook zoveel leren. Hoewel, hij kende de Joodse schriften natuurlijk op zijn duimpje. Het Oude Testament. Daar was hij helemaal mee opgevoed. En zeker als Farizeeër. Maar weet je waar hij nog zoveel van moest leren? Van wie hij zelf is. En dan lees je in de Galatenbrief, dan lees je dat hij 14, hij komt tot geloof en dan gaat hij naar Jeruzalem en hij gaat naar Tarsus en naar Arabië. En dan is hij, en dan staat er dat hij 14 jaar in de stilte is. 14 jaar. Ik dacht altijd, Paulus komt tot geloof, weet je wel. En dan gaat hij preken. En dan gaat hij de zendingsreizen maken. Zo dacht ik er vroeger over. Maar nee. 14 jaar. En in die 14 jaar heeft God een paar dingen laten zien. In de eerste plaats zijn eigen diepe verlorenheid. Ik denk dat God Paulus heel diep in zijn eigen hart heeft laten kijken. En dat Paulus gezegd heeft, dat hij net, ja, zoals ik wel eens tegen de Heer zei, dat hij gezegd heeft, Heere God, hoe hebt u mij nou kunnen redden, Heer? Want ik ben zo'n ellendig mens. En dat zegt ook in de Romeinenbrief, hè? Ik ellendig mens. Ja. En dan komt hij terug van die 14 jaar. En dan komt hij in Antiochië. En dan, van in Handelingen 14 en 13 lees je dat. En dan krijgen ze dat. Dan krijgen ze dan wordt Paulus geroepen met Barnabas om de eerste zendingsreis te gaan maken. En daarna de tweede zendingsreis met Lucas en Timotheus en Silas enzovoorts. En dan trekken ze door heel Turkije heen en Griekenland heen enzovoorts. En daarna nog de derde zendingsreis. En dan schrijft hij aan de Korinthe, schrijft hij dit. Dan zegt hij, want ik ben de geringste van de apostelen. Ik ben niet waard een apostel te heten, zegt hij. Omdat ik de gemeente van God vervolg. Dat is de eerste uitspraak. De tweede uitspraak in Efeze 3. Daar zegt hij mij, verreweg, de geringste van alle heiligen. En ja, ik leg dat wel eens zo uit. Hè. Dan zeg ik, stel je nou voor. Er klopt iemand op de deur. Ja, het is een beetje onzin wat ik nu zeg, maar even fantasie. Hè. Er klopt iemand op de deur. En je opent de deur en wie staat daar? Paulus. Ik weet dat kan natuurlijk niet, maar hè? Denk even een beetje flexibel mee. Paulus staat en Paulus komt binnen. En wij zeggen allemaal, oh Paulus, weet je, Paulus. Weet je wat Paulus zou doen? Paulus zou voor ieder van ons een diep knieën zeggen, oh, Wim, dat ik jammer heb. Maar je bent Paulus. Wim, dat ik jou mag ontmoeten, wat geweldig. En dan zeg je, maar man, jij bent de geweldige Paulus. En Paulus zegt, oh nee. Ik ben verreweg de geringste van alle heiligen. De heiligen uit het Oude Testament, de heiligen die toen leefden, en de heiligen die na Paulus gekomen zijn. Paulus zegt, ik ben verreweg de geringste van alle heiligen. Waarom? Hij zei, waarom had God hem dan geroepen? Is deze genade te beurt gevallen om aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En dan in Timotheus, daar noemt hij zichzelf, daar zegt hij, maar daarom is mijn barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, en dan staat er dit, de voornaamste, en voornaamste betekent niet de beste, maar de hoogste zondaar. De ergste zondaar. Ja. En dan denk je, nou die man is ook die moet ook nodig eens naar een psychiater, weet je wel. Hè? Die is depressief, die moeten ze maar pilletjes gaan geven. Nee, helemaal niet. Nee. Weet je, het was juist deze innerlijke gezindheid van Paulus. Die God in hem had gekweekt. Waardoor God hem zo heeft kunnen gebruiken. Ja. Wat moet het niet voor Paulus geweest zijn? Hè? Dan trekt hij rond. Hij had niet veel. Hij was tentenmaker. Hij had misschien, ja, ik weet niet hoe dat ging in die tijd. Misschien had hij wel een eigen tentje bij zich. Om 's avonds in te zitten of zo. Of zat hij ergens in een kamertje of zo. En dan denk ik wel eens, misschien had hij ook wel last van slapeloosheid, net als ik. En dan ligt hij daar, probeert hij te slapen. En dan ziet hij al die beelden langskomen. Stefanus en al die anderen. Die door zijn schuld om het leven zijn gebracht. Wat moet dat wel niet hem gedaan hebben? O Heer, ik heb uw kinderen vermoord, Heer. Kan je je voorstellen wat dat voor hem geweest moet zijn? Ja. Paulus besefte dat alles wat hij voor God wilde doen vroeger. Sorry. Is er een glaasje water hier? Ja, oké. Een kribbeltje in mijn keel. Paulus die ging zien dat alles wat hij voor God dacht te doen, dat het alleen maar vijandschap tegen God was. En dan zegt hij ook in het volgende gedeelte, zegt hij dat. Hè? Dan zegt hij, maar wat voor mij winst was, waarvan ik dacht van kijk eens, hè, weet je wel, hè, ik doe het toch wel goed. Dat heb ik om, hè, en ik ben een Jood en ik ben besneden en ik ben dit en ik ben een fariseer enzovoorts. Alles wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil, Niet van, nou ja, oké, leg hem maar aan de kant. Ik heb het als schade beschouwd, zegt hij. Ja, ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade. Waarom? Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Vanwege het feit dat hij Christus heeft leren kennen. En vrienden, daar waar je Christus leert kennen. En ik bedoel niet theoretisch van, oké, ik ben bekeerd, nu ken ik Christus. Nee, daar waar je echt werkelijk groeit in een levende relatie met de Heer Jezus Christus. Door het woord, hè, door de Heilige Geest die daar doorheen werkt, door gebed, en door je hele leven heen, dat je Christus beter leert kennen. Vrienden, dat gaat alles verre te boven. Dat is het mooiste wat je kunt hebben. Ik besef dat ook voor mijn eigen leven. En ik bid God er ook om. Dan zeg ik, oh Heer, werk alstublieft zo in mijn hart, Heer, dat ik u beter mag gaan leren kennen. Door wat ik lees, door wat ik studeer, door hoe ik met mensen omga, op alle mogelijke manieren, Heer. En dan zegt hij hem, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En dan zegt hij, ik beschouw het als vuiligheid. Dat klinkt nog een beetje netjes, vind ik. Weet je wat er in de NBG-vertaling staat? Wie van jullie heeft de NBG-vertaling hier? Niemand. Ja, ik beschouw het. Ik acht het als vuilnis, ja. Als drek staat er in de oude vertaling. Mag ik een heel onbeleefd woord zeggen? Even de opname stilzetten. Als scheid. Snap je dat? Vroeger hadden ze van je emmers, daar deden je behoefte in. Die werden dan op het land leeg gegooid. Het vieste van het vieste. Zo beschouwt Paulus het. Alles waarvan hij vroeger dacht van, waar hij in kon roemen. Als vuiligheid. Ja. Waarom? Opdat ik Christus mag winnen. Ja. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid, maar de rechtvaardigheid uit God. God die mij rechtvaardigt. Door middel van het geloof. Ja. En door het geloof in Christus. Opdat ik hem mag kennen. Zie je, dat is wat Paulus wilde. Groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Voor de mensen die wat opschrijven, moet je wat opschrijven. 2 Petrus 3 vers 18. Daar staat ook die prachtige tekst. Dat Petrus ons oproept om te groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Paulus dacht dat alles wat hij had, dat het winst was voor schot. Maar het was alleen maar schade. Het was schade om het mooiste te kennen. De Heer Jezus Christus. En een kennis die alles te boven gaat. En vrienden, hoe is het met ons? Wat denken wij nog mee te kunnen nemen voor God? En tegen God te kunnen zeggen, nou, ik doe het toch wel aardig. Dat is ook een beetje eng, hè? Om alles los te laten. Dus ik vind het een beetje eng. Dan denk ik van, maar dan heb ik niks. Dan heb ik helemaal niks meer van mezelf. Dan zal God me toch niet. En om dan te leren om echt te vertrouwen op het volbrachte werk van de Heer Jezus. En om daar je volledige rust in te vinden. Ja. En dan spreekt hij over de kracht van zijn opstanding. En wat heeft Paulus die kracht in zijn leven leren kennen? Tjoh, dat is ongelooflijk. De man heeft vreselijk geleden, heeft een verschrikkelijk leven gehad. Menselijke wijs gesproken zou ik voor geen goud met hem willen ruilen. Maar wat een kracht was er in zijn leven. Er werden doden opgewekt. Zieken werden genezen. Wonderen gebeuren. Velen hebben het evangelie gehoord en zijn tot bekering gekomen. Maar wat heeft deze man een weg van lijden gehad? En is die uiteindelijk als een martelaar gestorven? Maar, zegt hij, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Want eens, als de bazuin klinkt, als de doden opgewekt worden, zal ook Paulus opgewekt worden. En dan zal hij voor de troon van God staan. En weet je wat hij dan zal doen, denk ik? Dan staan er al die miljarden mensen, ik weet niet hoeveel. Hè? Dan denk je dat Paulus zegt, even aan de kant mensen, even aan de kant, ik moet vooraan staan. Heb je het wel eens van Trump gezien? Donald Trump, die deed het ook, hè, bij een van de Europese vergaderingen van allemaal wereldleiders. En hij stond per ongeluk achteraan en hij duwde iedereen opzij, want hij moest vooraan staan. Weet je wat Paulus zou doen? Paulus zou helemaal naar achteren gaan staan. Ja. Helemaal achteraan. Op de allerlaatste plaats. En hij zou tegen al die mensen zeggen. Oh, ja. Ja. En dan eindigt hij hiermee. Niet dat ik het al verkregen heb. Of al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar. Om het ook te grijpen. Nee, hij was nog niet volmaakt. Nee. Hij was nog een zondaar. Een verloste zondaar. Maar nog steeds iemand die onvolmaakt was. Het volmaakte moest nog komen. Maar, zegt hij, ik jaag ernaar. Om het ook te grijpen. En zo mogen wij ook jagen in het leven, vrienden. Om Christus te kennen. Om niet op te geven. Om alles wat tegenkomt. En wat zich verheft tegen de kennis van hem. Om dat aan de kant te zetten in ons leven. Ja. En dan zegt hij, daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Nou, hij is inderdaad gegrepen. Hè? In zijn nekvel gegrepen. En met als doel om Christus te verkondigen. En dan zegt hij, broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. En dan komt deze prachtige zin. Dat hij maar één ding doet. Vergetend wat achter is. Wat kun je nog terugkijken naar het verleden? Hè? Ik heb dat ook wel hoor. En dan denk je van, even mijn neus snuiten. En dan denk je van, tjoh. Had ik dat maar anders gedaan? Had ik dat maar anders gedaan? Hebben jullie dat? Ik heb dat wel. Ik zie wel de fouten die ik in mijn leven gemaakt heb. En toch moet ik leren om alles achter me te laten. En te zeggen, wat geweest is, is geweest. Vooruit. Vooruit. Ja. Uitstrekkend. Mij uitstrekkend naar wat voor is. En hij zegt, ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten we naar dezelfde regel wandelen. Laten we eensgezind zijn. Om alles achter je te laten. En om het doel in het oog te houden. Ik dacht aan de marathon. Ja, en vroeger had je dat. Ik vond het leuk, want tegenwoordig schijnt het ook nog te zijn. Maar vroeger had je dat, weet je, de marathon komt uit het oude Griekenland. Dan moesten ze van een bepaalde plaats naar Marathon lopen. Die plaats heette Marathon. En dat was, ik denk precies iets van die, wat is het, 42 kilometer of zo. En wie er dan als eerste binnenkwam, ja, dat was de big shot. die kreeg een lauwe krans om zijn hoofd, een krans van laurierbladeren. En dan liep hij daarmee door de stad, weet je wel. En iedereen, overal die kwam, weet je wel, applaus en hem, geweldig, weet je wel, je bent echt, jij hebt het gedaan. Nou, dat is het beeld wat Paulus hier gebruikt. Want zo'n marathonloper, die liep niet van, nou even een kopje koffie drinken, ik ben nou een beetje moe. Wel nee, die was alleen maar gefocust op dat doel. Om dat doel te halen, om daar als eerste binnen te komen. Nou zegt Paulus, zo moeten wij ook lopen. Zo moeten wij als het ware ook ons leven met Christus leven. Alles afleggen wat het in de weg staat. En een marathonloper, die liep, of ze liepen naakt, of met een heel klein dingetje om vooral maar geen, niks te veel ballast bij zich te hebben. En tegenwoordig hebben ze ongetwijfeld een super uitgebalanceerde schoenen en kleding en zo. En dan komen ze als eerste binnen. En dan sta je daar. En dan sta je daar met de lauwe krans en met de prijs. De prijs die je ontvangt. En Paulus zegt, zo zal ik eens. En zo wil ik eens voor de troon van Christus komen. Om de prijs in ontvangst te nemen. En wat is die prijs? Ja, die prijs is de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Waar wij van mogen stralen tot in eeuwigheid. En tot heerlijkheid van God, tot verheerlijking van God. Zo mogen ook wij eens straks die lauwe krans omkrijgen. Ja. En dan zegt hij, laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. Ik weet niet wat jullie bij het woord gezindheid denken. Dan denk ik van een, weet je wel, alle neuzen dezelfde kant op. Dezelfde instelling hebben. Maar de gezindheid waar het hier over gaat, is die gezindheid of roemen in je vlees, of roemen in Christus. Mijn vraag aan jou is, wat is jouw gezindheid? Ben jij net als Paulus er echt van overtuigd dat jouw eigen gerechtigheid alleen maar vuilnis is? Vertrouw je volledig op de genade van God? Of meng je toch nog een beetje met je eigen werken? Morgen gaan jullie een heel gezellig kerstontbijt hebben. En ik wens jullie vast een hele gezellige tijd met elkaar toe. Kerst, de hoogverheven God, nam de allerlaagste plaats in. Omdat er geen andere weg was om mensen te redden. Omdat er niets in ons was waardoor God zegt van, nou, dat kan er nogal mee doen. Niets. Omdat wij totaal verloren vanuit onszelf zijn. En God die in zijn onvoorstelbaar hemelhoge liefde ons heeft liefgehad. Laten we er niks aan toevoegen van onszelf. Maar laten we Christus volgen. En dat Hij het middelpunt van ons leven mag zijn. Amen. Laten we samen bidden. Lieve Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel dat u ons getrokken hebt. Dank u wel, Heer, dat we niets in onszelf hoeven te vinden. Dat we met Paulus kunnen zeggen, ik beschouw alles als schade, als vuilnis. En dat we helemaal mogen vertrouwen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Wij danken u hier voor het kerstfeest. Wij danken u, Heer Jezus, dat u naar deze wereld gekomen bent. En wij prijzen uw goede naam. Amen.